Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Gasten, gemeenteleden en ook de mensen die nu luisteren of later deze dienst met ons meebeleven. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanmorgen is dominee Daniël Timmerman. En de kinderen van bijbelgroepen 1, 2 en 3 en de tieners van tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar voor het kerstproject. Mijn naam is Arine Brouwer. Vandaag ben ik ouderling van dienst. Als u vragen hebt of opmerkingen, dan bent u van harte welkom bij mij en bij dominee Timmerman. Wij staan naar de dienst voor in de kerk. En als u het fijn vindt om te bidden, dan is daarvoor ook de gelegenheid. Na de dienst kunt u ons aanschieten en in de stilteruimte kunnen we dan met u bidden. Organist, pianist vanmorgen is Jaap Mulder. En ook de band, dat hebt u misschien al gehoord, zorgt voor een muzikale begeleiding. We zingen nu eerst gezang 118 vers 1 en 2. En op mijn briefje staat dat de band vers 1 doet en dat wij allemaal invallen bij vers 2. Dus gezang 118, eerste band en daarna wij allemaal. En dan hebben we een moment van stilte waarin we ons richten op God en belijden we onze afhankelijkheid van God. En daarna horen we zijn groet. En vervolgens zingen we uit de nieuwe psalmberijming, nummer 126, Uitbundig lachen wij. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Zoals Arine net al zei, willen we ons nu in de stilte richten op God. Wij verwachten onze hulp echt niet van onszelf. Wij verwachten onze hulp van onze hemelse God, die aarde en hemel heeft geschapen, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat wat Hij begon. Genade en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Een paar keer in de afgelopen week dat mensen zeiden, oh, is het alweer bijna kerst? Ja, het is alweer bijna kerst. Nog maar goed een week en dan vieren we alweer het kerstfeest. En dat betekent dat er vandaag weer een kaarsje bij komt. Graag wil ik de kids die het gedichtje voorlezen en de kaars aansteken uitnodigen. Kijk eens.
Vandaag branden 3 kaarsjes, 3 vlammetjes van licht. Vertellen van het kind dat komt, is dat geen mooi bericht?
Super. We gaan een lied zingen. Dat is lied 136 uit Hemel Hoog, heel gewoon. En nadat we dat lied gezongen hebben, mogen de kinderen naar de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3. En de tieners van tienergroep 1, die mogen dan ook naar hun eigen plek. Kom maar. Meestal is het een paar minuten over, dus het scheelt weer. We willen ons op dit moment in de dienst voor God plaatsen en ons door hem laten aanspreken en ons door hem laten aansporen om ja, wat niet goed is in ons leven ook uit te spreken. Ik wil dat doen door eerst een paar versen te lezen uit 1 Johannes, 1 Johannes 1. Dan een moment van stilte te geven, waarin we wellicht iets tegen God kunnen zeggen in de stilte. En daarna wil ik ons voorgaan in gebed. Ik lees uit 1 Johannes 1. Dit is wat wij hem, Jezus Christus, hebben horen verkondigen. En wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. We nemen een moment van stilte. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij komen bij u in deze ochtend. We komen bij u met een beroep op de naam van onze Heer, uw Zoon, Jezus Christus. Hij is het licht van de wereld en hij is gekomen in onze duisternis. Wij prijzen u. Hij is uw volmaakte kind. Hij is de rechtvaardige. En hij is gekomen, Heer, midden in onze wereld, met al onze zonden en al ons onrecht. Wij prijzen u, Heer. We willen u vragen, schenk ons uw rijke vergeving en help ons verder, Heer, in het leven. Om antwoord te geven op uw liefde in een leven dat uw liefde beantwoordt met naaste liefde, met dienstbaarheid, met zachtmoedigheid, met goedheid. Help ons daarbij alstublieft door uw Heilige Geest. Heer, wij danken u dat we deze dienst van u krijgen, dit moment om samen te zijn. En vragen u, Heer, wilt u ons helpen? Wilt u erbij zijn bij de kids en de tieners, ook bij de kleine kinderen? Hier mogen ze een goede tijd met elkaar hebben. Dat het voor elk kind ook fijn en veilig is. in de groep. Dat ze van u mogen leren en u mogen eren. Wilt u ook ons zegenen, Heer, als we de weg gaan van uw woord, als we uw woorden uitzingen en horen en overdenken. Heer, wilt u dan zelf geven, Heer, dat de kloof in tijd en cultuur die er is tussen ons en uw woord wordt overbrugd. Dat het is alsof u zelf vandaag ons aanspreekt. Ja, wilt u dat doen? Heer, we weten ons verbonden met medegelovigen, dichtbij en ver weg. Hier in Eindhoven, in ons land. Ja, met heel uw wereldkerk. Ook daar waar christenen worden vervolgd en in de marge gedrukt worden. Heer, wilt u heel uw gemeente zegenen op deze wereld. En zo bouwen, Heer, aan uw machtige koninkrijk. Dat uw naam nog meer wordt geëerd. Zo verwachten wij alles van u in deze ochtend. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen. We gaan twee liederen zingen. Licht van de wereld en prijs onze Heer. Demiano zal voor ons de schriftlezing verzorgen. En dat is Matteüs 25, vers 1 tot en met 13.
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn, als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: geef ons ook wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoorden: nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde: ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
Olie is dus heel erg belangrijk, dat je olie in je kruik hebt. Maar wat bedoelt de Heer daar nou mee? Denk er eens even over na. En ik wil voorstellen dat je even met iemand naast je of voor je of achter je even uitwisselt in het kort wat volgens jou, wat volgens u nou bedoeld wordt met die olie in de kruik. Succes. Ik merk dat het geroezemoes een beetje over het hoogtepunt heen is. En dat ook diverse mensen al hun pepermuntjes op orde hebben. Misschien is dat wel de olie. En er moet ook nog wat overblijven voor de preek. Maar hou even vast wat jullie net hebben uitgewisseld. En dan komen we er straks nog op terug. Indommelen. Indutten. Ik weet het nog goed. Die dag dat onze oudste, werd geboren. En we hadden er al 24 uur op zitten. Tenminste, Hanneke vooral en ik ook op mijn manier. En ik wilde en zou per se de eerste dag aangifte gaan doen. Het had ook best een dag later gekund, maar ik wilde per se de eerste dag aangifte gaan doen. Dus ik naar het gemeentehuis toe, het stadhuis. En het was winter. En het was er warm. En het was er druk. En vol. En ik moest een nummertje halen en ik moest wachten. En ergens daar in die wachtkamer ben ik gewoon in slaap gevallen. Ja. En op de een of andere manier ben ik wel wakker op het moment dat ik aan de beurt was. Zodat ik toch nog met mijn nummertje net op tijd aangifte kon gaan doen van de geboorte. Ik herken me dus heel goed in die 10 meisjes die indutten. De 10 bruidsmeisjes uit de gelijkenis van Jezus. Ik snap dat wel, want ze hadden er al een drukke dag op zitten. Dat hoort tenminste bij het stukje van het verhaal dat Jezus niet ook vertelt, maar wat voor de mensen toen helder was. Want een bruiloft begon altijd met een dag feesten, gescheiden. De bruid met haar familie en vriendinnen en de bruidegom met zijn familie en vrienden, die feesten eerst een dag gescheiden. Misschien wel een beetje een soort, ja, zoals wij dan het vrijgezellenfeest kennen. Ze hadden dus al een dag gefeest. En hoe voel je dan aan het einde van zo'n dag? Nou, moe natuurlijk. Een dag vol drukte, spanning, gezelligheid. En nou ja, de bruiloft in Cana, de wijn zal ook rijkelijk gevloeid hebben. Dus ja, dan dut je in. Ze dutten in, het is avond. En het was de bedoeling dan dat ze aan het einde van die eerste feestdag, dat de bruidegom dan naar het huis van de bruid toe zou gaan. En dan gingen de bruidsmeisjes van de vriendinnen van de bruid alvast een eindje op weg. Die vormden dan een erehaag met toortsen of met olielampjes, dat kan allebei. Om dan een soort feestelijke haag te vormen voor de bruidegom. Kom naar het huis van de bruid. Dat was de bedoeling. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat na zo'n drukke en volle dag, en als het dan wat langer duurt, dat je dan gaat zitten en je slaat je mantel een beetje om je heen en, nou ja, weg ben je. Je dut in. Tot zover een heel logisch, herkenbaar verhaal. Wat is de boodschap daarvan? Ik denk dat het antwoord te vinden is door te letten op een aantal dingen die opvallen in dit verhaal. Als je het beluistert met de oren van de mensen van toen, wat ze gewend waren over hoe een bruiloft ging, is dit op zich een herkenbaar verhaal, maar er zitten verschillende dingen in die opvallen, die anders zijn. En daar zit volgens mij de boodschap in van Jezus. Wat valt op? Het eerste dat opvalt is dat het zo lang duurt. Dat die bruidegom toch wel erg onbeleefd is om met zijn vrienden zo lang te blijven feesten en dat hij zijn bruid en haar familie en vrienden zomaar laat wachten. Stel je voor, jij bent de bruid. Je bent 's ochtends vroeg opgestaan naar de kapper en make-up en weet ik wat allemaal. En je zit mooi op tijd klaar met je jurk en waar blijft hij nou? Moet er zo naar het gemeentehuis toe? Komt hij nou nog niet? En zenuwachtig en gespannen. Je zou die toch. Je zou hem toch. Dit afwijkende, dit abnormale gedrag van de bruidegom vestigt onze aandacht op iets. Wie is die bruidegom eigenlijk? Nou, in de taal van de Bijbel is dat vrij duidelijk. Dat is de Heer zelf. Jezus zei een keer over toen ze me vroegen waarom vasten uw discipelen niet. Nou, de bruiloftsgasten vasten niet zolang de bruidegom er nog is. Dat ben ik dus. Jezus vergelijkt zich met een onbeleefde, asociale bruidegom die zijn bruid ellenlang laat wachten. Niet omdat Jezus echt zo asociaal is, maar omdat hij ons iets heel duidelijk wil maken. Het gaat echt veel langer duren dan jullie denken. Echt veel langer. Dus wees daarop voorbereid. Jezus heeft ons willen voorbereiden op de lange duur. En dat hebben we nodig. Dat hadden de mensen enkele tientallen jaren na de hemelvaart al nodig. Toen waren er al mensen, Lees bijvoorbeeld de tweede Petrusbrief. Die zeiden, waar blijft hij nou? Hij had toch beloofd te komen? Hij had toch gezegd, het koninkrijk van de hemel is dichtbij? Waar blijft de Heer nou? En die mensen begonnen te mopperen en begonnen zelfs te spotten. Het zal wel niks worden. Wij hebben dat nog veel meer nodig, want wij leven nu op de drempel van het jaar 2018. Waar blijft hij nou? Zou hij nog wel echt komen? Misschien schiet het wel eens door je heen als je in de kerk hoort over de tweede komst van Jezus. Zou het echt nog gebeuren? Wat mij dan helpt, en ik hoop dat het u en jou ook helpt, is dat hij het zelf al had aangekondigd. Ja, het koninkrijk is dichtbij, in die zin van God is bezig en tegelijk, het zou nog lang duren. En het feit dat het nu al zo'n 2000 jaar duurt, betekent niet dat God de controle is verloren. Nee, dit past in zijn plan. Hij is ons niet vergeten. Het duurt lang. Een tweede ding dat opvalt in het Bijbelgedeelte. Namelijk dat er 10 meisjes slapen. Je zou op het eerste gezicht denken, oh, dat is toch helemaal niet goed dat die meisjes in slaap vallen. Want je moet toch de bruidegom verwachten. Je moet toch blijven wachten op Jezus. En dat staat ook eigenlijk in de verhalen hieromheen. Heel centraal in Matteüs 24. Daar heeft Jezus een indringende oproep. Wees dan waakzaam. Want u weet niet op welk moment de Heer zal komen. Waakzaam zijn. Oh, we moeten dus wakker zijn. En aan het einde van het verhaal over de 10 meisjes herhaalt Jezus die oproep. Wees dan waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en welk tijdstip die komt. Dus de boodschap van Jezus gaat over jullie moeten wakker zijn. En dan vertelt hij een verhaal om die boodschap te illustreren. En dat gaat over slapen. Dat is toch niet logisch? Ik geloof dat de Heer dit zegt om ons duidelijk te maken hoe we waakzaam moeten zijn en hoe niet. Hoe wel en hoe niet. Zo'n oproep om waakzaam te zijn, die alarmeert je. Oh, we moeten dus zorgen dat we goed opletten. Niet indutten. Niet vergeten dat Jezus echt komt. Dat is de bedoeling, maar dat betekent niet dat we nou nooit meer een oog dicht zouden moeten doen, omdat we de hele tijd bang en gespannen om ons heen moeten kijken. Nee, want Jezus zegt ook, niemand weet wanneer die dag en dat moment aanbreken. De engelen in de hemel niet en zelfs de Zoon des mensen, dus ikzelf, ik weet het ook niet. Dat weet de Vader. Dat komt ook naar voren in die gelijkenis. Wanneer komt de bruidegom? Komt hij aan het eind van de middag? Komt hij aan het begin van de avond? Aan het eind van de avond? Nee, midden in de nacht. Dat symboliseert van op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht, en ieder fatsoenlijk mens slaapt dan toch, dan komt de bruidegom. En dan opeens klinkt een luid geroep, daar is de bruidegom, kom op, ga hem tegemoet. Toch zijn er altijd ook weer christenen geweest die denken van ja, Jezus zegt dat we waakzaam moeten zijn. Dus dat betekent dat wij moeten gaan zitten becijferen en zitten uitrekenen met plussen en minnen om te kijken wanneer dat dan is. We moeten heel goed opletten bepaalde bijbelteksten en bepaalde dingen die we tegenkomen in de krant. En dan kunnen we misschien wel puzzelen en berekenen en dan zal het nu wel bijna zover zijn. Dat is de eeuwen door gebeurd in de 2e eeuw, in de 12e eeuw, in de 16e eeuw. Eigenlijk in alle eeuwen zijn er wel mensen geweest die zeiden, en nu komt het. En dan konden ze er soms nog een jaar of een datum bij noemen ook. Maar Jezus zelf zegt, ook de wijze meisjes, die gingen gewoon slapen. Niet omdat ze dachten, oh hij komt niet meer. Nee, hij komt zeker. Maar wij weten het niet. We kunnen het niet berekenen, we hoeven het niet te berekenen. En dus op een bepaalde manier mag je slapen. En dat betekent dan vertrouwen. Dat ligt toch in zijn hand. We weten het toch niet. En het zal toch zijn op het moment dat wij het niet weten en kennen. Dus hoe kun je slapend waakzaam zijn? Blijf hem verwachten, Maar geen overspannen verwachting, maar vertrouwen. Dan de derde. Het zijn vier opvallende dingen. Dit is de derde. Wie neemt er nou een oliekruik mee naar een bruiloft? En meestal, als we dit verhaal lezen, tenminste zo gaat het mij, dan focussen we op dat het toch wel een beetje raar is. Hè? Die vijf dwaze meisjes die hadden niet eens olie bij zich. Tjonge, jonge, nou zeg. Hadden ze ook geen verwachting meer of geen geloof. Maar ze gingen er toch gewoon van uit dat de bruidegom bijna kwam. Ik bedoel, dat is toch de verwachting. Dat als jongen en meisje gaan trouwen, dat dan de bruidegom het leuk vindt om met de bruiloft te beginnen. Dat verwacht je toch. En als de bruidsmeisjes naar buiten gaan om de erehaag te vormen, dan verwacht je toch dat het bijna zover is. Anders ga je toch niet staan kleumen in het donker, als het nog uren duurt. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd dat ze gewoon met hun olielampje of met hun fakkel die misschien een half uurtje kon branden naar buiten gingen. Want hij komt toch bijna. Wat zou je nou op een trouwfeest gaan doen? Wat zou je nou gaan zeulen met een kruik olie? Als je naar een trouwfeest gaat, dan neem je toch zo min mogelijk mee. Misschien een beetje lipstick, misschien een oplader voor je telefoon. Maar geen jerrycan met benzine. Opnieuw zit er iets opmerkelijks, iets onlogisch in die gelijkenis. En ik heb het idee dat juist ook dit punt weer ons op het spoor zet van de boodschap. Dat Jezus zegt van, en hiermee wil ik jullie iets vertellen. Omdat mijn wederkomst echt langer op zich laat wachten dan jullie voor mogelijk houden. Moeten jullie je op een ongebruikelijke manier daarop voorbereiden? Deze bruiloft vraagt om een ander soort voorbereiding van jullie. Niemand neemt een jerrycan met benzine mee naar een bruiloft. Maar als je nou hoort op de ochtend van de dag dat jouw beste vriend of vriendin trouwt, dat er een oliecrisis is uitgebroken en dat de tankstations niet meer worden bijgevuld, dan, ja, misschien ga je dan wel even extra naar het tankstation toe en probeer je toch nog je tank te vullen. En misschien neem je ook wel een jerrycan mee, want je weet niet hoe het gaat. En je kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Ik denk dat de Heer dat bedoelt te zeggen. Er komen tijden dat het zwaar zal zijn. Dat er aan jullie geloof zal worden geschud. Dat het misschien een tijd lang donker is. En je niet zoveel merkt van het bruiloftsfeest. Maar zorg dan in de tijden dat je je tank kunt vullen, dat je je tank gevuld krijgt. Dat je dan niet vastloopt. En dan mag je ook best een beetje inhalig zijn. Geheiligd hamsteren. Om te zorgen dat je je voorraad op peil hebt. Als het gaat om dingen die jouw geloof versterken. Ik wil straks daar nog op ingaan aan het einde wat dat dan kan zijn. Die olie, die voorraad. Maar nu dus even onderstrepen dat Jezus benadrukt. Jullie hebben dus echt voorraad nodig. Zorg dat je voorraad op peil is. En dan het laatste punt dat vreemd is, dat opvalt. En dat is dat er zoveel onbeleefdheid in deze gelijkenis zit. Je moet je voorstellen, in een Oosterse cultuur ook nu nog, is beleefdheid, gastvrijheid superbelangrijk. Dat je gasten zich goed voelen, dat ze zich op hun gemak voelen. Dat je goed zorgt voor je naasten, voor je vrienden. Dat staat bijna boven alles. En dan dit. Je zit samen met je vriendinnen te wachten. En je bent ingedut en je wordt wakker. En dan heeft je vriendin even geen olie. En dan vraagt je vriendin, mag ik even wat olie lenen? Je hebt toch een kruik? Nee, 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 echt niet. Nee. Kijk het maar, ga ze maar kopen. Want heb ik nodig. Ja. En dan moet je dus naar de winkel. En de winkel zit dicht. En dan kom je terug en dan mag je niet meer naar het feest. Dat is toch raar? Of dit dan. Jij bent degene die de gastheer is. Jij bent de bruidegom. En dan komen een paar van de vriendinnen van je bruid komen aan de deur. Zijn een beetje later. Ja, sorry, we hadden even geen olie. Nee, jullie komen er niet meer in. Bekijk het. Wat? Hè? Het is toch heel vreemd. Een gierige vriendin en een ongastvrije bruidegom. Wat kan Jezus daar nou mee bedoelen? Daarmee onderstreept hij dit. Het gaat wel echt ergens over. Dat koninkrijk van mijn vader, dat komt eraan. En dat vraagt dus ook wel dat je je er echt op voorbereidt. Persoonlijk. Het gaat wel echt ergens om. Het zal een ongekende vreugde zijn als je blijft wachten op de bruidegom. En als je je geloofstank gevuld hebt. Maar Jezus wijst hier ook op de mogelijkheid, de reële mogelijkheid, dat je het feest misloopt. Als je denkt, ach, het zal toch wel loslopen. Jezus zegt nou wel dat ik er moet verwachten. Maar ja, wat zal er van terechtkomen? Nee, toch. En hij zegt nou wel dat ik mijn geloofstank gevuld moet houden. Maar ja, het zijn toch wel andere dingen waar je druk om moet maken. Nee, toch. Ik leef mijn leven en het zal uiteindelijk toch wel goed komen. Ik lees de woorden van Jezus over die opmerkelijke ongastvrijheid als een waarschuwing. Dat hij zegt, daar moet je dus niet op gokken, hè. Omdat er de verschrikkelijke mogelijkheid zou bestaan dat God tegen je zou kunnen zeggen, ik ken je werkelijk niet. Die indrukwekkende waarschuwing, die hoort bij de boodschap van Jezus. Niet dat wij het fijn vinden om dat te horen. Niet dat ik het fijn vind om dat te verkondigen. Maar het hoort er wel bij. En ik geloof dat Jezus het zegt niet omdat hij echt zo ongastvrij is. Dat is niet het karakter van onze God. Maar wel omdat hij ons wil waarschuwen. Let wel op, het gaat wel echt ergens over. Het gaat om het koninkrijk van God. En gelukkig weten we dat God de God is die niet wil dat iemand verloren gaat. Maar dat allen behouden worden. Maar laten we ons er wel op voorbereiden. En hoe doe je dat nou? Hoe zorg je nou voor olie in je kruik? Nou, er is de eeuwen door eindeloos gesproken en gespeculeerd over wat Jezus nou toch zou kunnen bedoelen met die olie. Is het de Bijbel? Moeten we heel veel Bijbel gaan lezen? Of is het bidden? Moeten we dus heel veel gaan bidden? Of is het de Heilige Geest? Moeten we ons meer openstellen voor hem? Of is het nog weer iets anders? Ik denk dat als Jezus had gewild dat we één specifieke betekenis hadden van die olie, dat hij het dan ook wel ergens had uitgelegd. Ik denk niet dat het nou het belangrijkste is wat precies die olie is. Maar dat hij zegt, zorg dat je tank gevuld blijft. Zorg ervoor dat jij de royaal inkopen doet van de dingen die bij jou, bij u, het geloofsvlammetje brandende houden. Gods woorden, de ontmoeting met broers en zussen, bidden, mooie muziek. Al dat soort dingen. Wat voor u, wat voor jou het vlammetje brandende houdt, zorg dat je daar een beetje royaal van inkoopt. Stel je voor dat de familie met kerst bij jou thuis komt en jij moet voor de inkopen zorgen. Nou, dan wil je toch niet dat halverwege de dag de koffie op is, of de toosjes. Dan koop je toch een beetje extra. Nou, dat. Doe royaal inkopen als het gaat om de dingen die jouw geloof overeind houden. En dat je het voor een poosje kunt volhouden. Doe het niet mondjesmaat, maar royaal. En nog één ding. Het gaat om de praktijk. Dat is het laatste. Want het beeld van die olie, en als je dat dan koppelt aan bidden of Bijbel lezen, dan zou je kunnen denken, oh, dat gaat dus om woorden. Het gaat vaak in de kerk om woorden, dat je Bijbel leest en bidt. Het zijn allemaal heel belangrijke dingen. Maar voor mij een eye-opener was dat die olie in de kruik heel veel te maken heeft met hoe je leeft. Jezus heeft het over wijze meisjes. Wanneer ben je wijs? Als je heel goed uit je woorden kunt komen. Jezus zegt zelf eerder in Matthäus, wie mijn woorden hoort en ze doet, is als een wijs man die zijn huis bouwt op de rots. Dus wijs ben je als je de vertaalslag maakt van Jezus' woorden naar de praktijk. En nou, als je het stukje voor zou lezen in Matthäus en een stukje na, dan staan er twee gelijkenissen die hetzelfde vertellen. De goede slaaf, de goede dienaar, is dus de goede dienaar die, terwijl de Heer weg is, gewoon zijn taak doet. En goed voor zijn medeslaven zorgt. En daarna komt dan de gelijkenis over de talenten. Wanneer ben je goed bezig als je het talent dat je van God hebt gekregen, gebruikt en er iets mee probeert te doen, zodat God er blij van wordt en dat goed is voor de mensen om je heen. Dus het gaat om de praktijk. Wanneer ben je wijs? Wanneer ben je waakzaam? Nou, dat heeft in ieder geval ook veel te maken met nuchter en trouw je taak in het leven doen. Je talenten oppakken en er iets mee doen. Naar beste kunnen en inzicht dingen doen waarvan je denkt, daar zal de Heer blij mee zijn. Als die komt vandaag of morgen of volgend jaar, wanneer dan ook. Ik probeer vandaag de dingen te doen die ik vandaag kan doen, waarvan ik weet en denk en hoop dat Hij er blij mee is. En dus is waakzaam zijn ook heel concreet. Zet je maar in voor je bedrijf, probeer het maar. Maak je huiswerk. Probeer iets te betekenen voor je buren, voor je wijk. Denk eens na, wat zijn mijn talenten die ik zou kunnen inzetten in de gemeente? Hoe ga ik om met mijn geld? Al dat soort dingen. Doe vandaag de dingen waarvan je denkt, waarvan je hoopt, waarvan je weet. Daar zal de Heer blij mee zijn als die terugkomt. En dat doe ik dan echt niet om uit angst, omdat ik bang ben mijn plekje in de hemel te verliezen. Nee, wij zijn genodigd voor het bruiloftsfeest. Echt waar. Hij wil ons er graag bij hebben. Maar ik doe het. Omdat ik gewoon graag de dingen doe waarvan ik weet, Hij wordt er blij van. En het feest wordt er groter van. Dat is waakzaam zijn. Tot slot. Misschien kun je, naar aanleiding van deze uitleg en de toepassing die ik ervan probeer te geven, nog eens even nagaan bij jezelf en afstemmen met degene naast je of voor je. Wat in uw of jouw leven dat kan betekenen. Ik heb gezegd van nou, er is niet één specifieke betekenis van dat is de olie. Maar wat zou voor u of voor jou die olie kunnen zijn, de kruik? Laten we dat als afsluiting van de preek eens even met elkaar uitwisselen. Willen jullie gaan afronden? Ik wil jullie allemaal van harte God zegen wensen en zijn hulp om in jou en uw leven dit te doen. De olie in de kruik op peil te houden. En laten we samen ook gaan bidden. Trouwe, liefdevolle God, onze Vader, dankzij Jezus, Wij danken u dat u in uw woord ons ervan verzekert. Dat u de God bent die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle worden gered. Dank u wel dat u ons in uw woord ook wakker schudt. Om als mensen antwoord te geven op uw liefde. En er niet achterloos aan voorbij te leven. Ik bid u dat u ons wilt bemoedigen en troosten met uw liefde. Als uw woord ons soms onrustig maakt. Draag ons als een herder en verzeker ons van uw vergeving. Ik bid u dat u ons leven een nieuwe richting en een nieuw doel wil geven. Als uw woord ons tot omkeer roept. En helpt u ons dan, Heer, om het in de komende tijd handen en voeten te geven. Hoor ons bidden, alstublieft. In Jezus' naam. Amen. We zingen gezang 126. Verwacht de komst des Heren, vers 1 en 2.
Gemeenteleven voor de voorbeden heb ik de volgende mededelingen voor u. De collecte zometeen is voor de stichting Present. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar de redactie van de contactsleutel. Dat zijn nou van die mensen die telkens gewoon elke keer zorgen dat het in orde komt met de contactsleutel. Maar goed, we hebben drie redacteuren en we hadden gedacht om ze aan Rick te geven, want die zitten volgens mij het langst in. Maar dat wisten we niet zeker. Klopt, hè? Oké. Dus wie wil de bloemen naar Rick Berghuis brengen? Ja. Dankjewel, Luc. Vanmiddag is er weer een Best Live avond om 19:30. Thema is Red Light. Sprekers zijn Jane Lazonder en Henk Stoorvogel. We gaan luisteren naar bijzondere verhalen van doodgewone mensen. Wat hebben we te maken met meisjes die in de prostitutie werken? En wat hebben we te maken met hashtag MeToo? Hoe gaan we als jongens en meisjes om met elkaar om op een respectvolle manier? Als je dus weer meer wil weten over deze actuele, kwetsbare en misschien ongemakkelijke thema, en je bent 16 jaar of ouder, kom dan naar Best Live vanavond om 19:30. Om enigszins een beetje te begrijpen hoe groot het wonder is dat God zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd en dat hij geboren is als kind, hebben we een hele serie bijeenkomsten die ons daarop voorbereiden. Op donderdag 21 december is er een kerstviering in het Pieter Ijfhuis. Op vrijdag 22 december is het kinderkerstfeest, 's middags om 5:00, van 5 tot 6. En daarna is er soep met brood voor alle bezoekers. Zaterdag 23 december is er om 19:30 hier in deze Emmauskerk een interkerkelijk kerstconcert van Eindhoven beleefd. En volgende week zondag 24 december hopen we in de ochtenddienst samen het heiligavondmaal te vieren. En 's avonds om 21:30 is dan een kerstnachtdienst. Op 25 december is er om 22:00 een kerstdienst. Alles terug te lezen in die contactsleutel. En er zijn ook flyers. Nu zal Reza iets vertellen over afgelopen woensdag. We hebben gebeden dat dat een goede bijeenkomst mocht zijn. En hij zal daar zelf iets over vertellen, als ik het goed heb. Met Rob. Minus? Niet?
Goedemorgen iedereen, allemaal.
خب ام طور که میدونید خودتان واقعا در نخست سپاسگزاری میکنم که کمک ما کردید، حمایت من کردید تا به این خداشناسی بتونم خدا رو بشناسم.
تر ارس موسی بیر بیر آرمار بدان که فور یلو هلپ داتی که Ik heb mijn godsdienst veranderd en ik heb jullie allemaal geloofd of zo.
Ja,
ik heb gedoopt. Wacht eens even. Ik ben hier gedoopt en belijdenis gedaan. Dus moet ik van jullie allemaal bedanken.
Ja. Tashakkur doom as in ke bij man is in zakker bij de humaniteit kardet dat berichtvang betalen bij deze poorveren maar moeschakker maar zo maar dit dan.
Ik heb 353 handtekeningen verzameld voor mijn rechtbank en moet ik jullie allemaal bedanken. Dat was echt een grote hulp voor mij. Ik heb met volle handen naar rechtbank geweest.
خیلی خوشحال هستم که امروز با مسیح زندگی میکنم، یعنی یک تولدی دوباره یافتم که با خدا و زندگی جاودانه را منم داشته باشم.
Ik ben heel erg blij dat ik vandaag met bij jullie ben. Ik heb vergeten.
متشکرم از دوستان که حمایت ما کردید و خوشحالم که با جوانان امروز با قدم های بیشتر خدا را تجربه می کنم.
یا ایک موت خوان فان یولی آلمال بدانکه فور یولی هلپ ان دات یولی هبه مای اوک اکسپتیر دات ایک هیر ایف زونداغ انویزیغ بن ان سو
امرای جوانان با بایبل هستیم که لیف بایبل انجام می دیم.
Met jeugd? Ja, met jeugdgroep. Hij is ook bezig met jeugdgroep gewoon bijbels leren, toch?
Met lef.
Ja.
Maar hoe was het nou woensdag?
Ja, woensdag.
Wat willen ze weten? Ja, rechtszaak.
Ja, rechtszaak is...
De rechtbank ging goed, ja. Denk ik. Ze waren met 11 mensen daar geweest, toch?
Ja.
Misschien.
Rolf weet beter.
Ja, dus de grote vraag van geloven ze hem dat hij christen is? De rechter wil er nog goed over nadenken. Binnen 6 weken, ik dacht kreun, heeft hij antwoord. Dus blijf bidden voor een goede afloop. De rechter was erg onder de indruk inderdaad van die 353 handtekeningen. Was erg onder de indruk van de hele fanclub die meekwam. een bijzonder moment was, vlak voordat we de rechtszaal ingingen, een van de jongeren die zei, zullen we samen bidden? En dat we toen op de manier zoals we dat op het kamp ook gedaan hebben, allemaal elkaars hand, dus gewoon buiten. Hè, dus, en die advocaat, iemand die wou zijn hand ook vastpakken, en die advocaat, oh. En misschien een andere anekdote. Ik mocht getuigen dat hij christen is. Ik had mijn mooiste pak aan met mijn das. Ik hou helemaal niet van dassen. Blijkt dat hij rechter blind is. Maar dus wel heel goed kan luisteren als vrouwen justitia, zeg maar. Oké? Okay? Is goed. Dus blijf bidden.
Christopher wil ook naar voren komen en ons bedanken en iets met ons delen. Ik zal proberen te vertalen.
Good morning, church.
Goedemorgen.
I guess all of you, if not all, but most of you know my name, Christopher Harding from Sierra Leone.
Ik denk dat jullie bijna allemaal mijn naam kennen, Christopher Harding uit Sierra Leone.
I've been with in this church, I think, 3.5 years now.
Ik ben 3.5 jaar nu lid van deze kerk.
And I want to thank God for making it possible for me to be here. In this part of the world, in Holland. I never expected it.
Ik wil God danken dat ik hier mag zijn in Holland en onderdeel mag zijn van deze gemeente. Ik had nooit verwacht.
It was not an easy journey for me since 2012 up to 2017. It was a long journey. For those who know my story, I think they can testify to it.
Het was een lange en moeilijke reis van 2012 tot 2017 en degenen die mijn verhaal kennen, die kunnen dat bevestigen.
I would have loved to explain my story, but let's just leave it like this because I don't want to go back. God has taken great care of it.
Ik zou er veel over kunnen vertellen, maar dat wil ik niet doen. Ik wil niet terugkijken, want God heeft voor het verleden gezorgd.
I think I stand here this morning just to give thanks to God Almighty and also to you people as a church.
Ik sta hier vanochtend omdat ik in eerste plaats de almachtige God wil bedanken en ook jullie als kerk.
First of all, I want to thank God for giving me the courage throughout the past 4 years.
Ik wil God danken in eerste plaats voor de moed die mij gegeven heeft in de afgelopen 4 jaar.
I think it was really hard for me because separating with your family, you don't know where your family is. I left my wife with a 8-month pregnancy. It was really hard for me, but now I want to say proudly that I'm happy to be here with my family now, my wife and my 2 kids.
Het was moeilijk om mijn gezin achter te laten, een vrouw die toen 8 maanden zwanger was. En ik ben heel blij dat ik nu mag zijn met een vrouw en 2 kinderen.
I think we separated due to our faith in my country, our belief, the government. It's really hard. Let me just keep it cool like that. It's really hard. But I thank God, and I want to thank the church for what they did for me throughout the past 3.5 years, for their prayers and support, both financially, spiritually and morally. I'm really grateful to this church.
Christopher zegt dat de scheiding voor een groot deel was door het geloof. door het overheidsbeleid in Sierra Leone, dat ze moesten vluchten en uit elkaar waren. En dat is heel moeilijk. Ik wil vooral nu aangeven van, ik ben heel erg blij voor alle vormen van steun die jullie als kerk ook hebben gegeven.
I want to proudly say this church is a small church, but with a caring heart.
Ik wil zeggen dat deze kerk is een kleine kerk, maar met een groot en liefdevol, zorgzaam hart.
They've helped me a lot, and on behalf of my family and I myself, we want to say thank you to the church for what you've done for us. And I have a special people which I would like to mention their names, though maybe they will, it will be somehow surprising, but they mean a lot to me. To be honest, the whole church, you people are all important to me, but I have a special people who are more important. Not than you, but they are more important.
Dus Christopher wil de hele kerkgemeenschap bedanken namens zijn gezin, maar ook enkele personen die in het bijzonder belangrijk voor hem zijn.
Like Kees en Renet. Japan analyst, yourself, Eric and Anne-Marie, and the last person is Elke and her family. These people are so special in my life, in this country. I've already said to my family, they mean a lot to me.
Deze mensen betekenen heel veel voor mij.
And please, I want you to still continue to pray for us. It's not easy to be separated with your family for 5 years and then coming together, you think everything will be rosy. Now it's something like a different, like I just met her. I don't know how to start life with her. But with your prayer, I believe it will work gradually. And I pray we'll have a happy family in Netherlands.
Christopher vraagt of ook voor het gezin willen blijven bidden, want naast de blijdschap is het ook gewoon moeilijk als je 5 jaar niet bij elkaar bent geweest. Het is alsof je weer opnieuw samen moet beginnen. En of we daar ook voor willen bidden. And we will certainly do that, Christopher.
Thank you.
Thank you very much. Laten we samen danken en bidden. Dank u, Heer, dat u de God bent die naar ons toe komt. U bent niet, zeker niet alleen de God die in de hoogte troont en neerziet. U bent de God die neerdaalt. Klein wordt als een kind. U bent in Jezus naar ons toegekomen. En door hem heeft u laten zien hoe bewogen uw hart is. Bewogen, Heer, met onze nood, met onze pijn, met ons verdriet, met onze verlorenheid, met al die strikken waar we in verstrikt raken, van schuld en schaamte. U bent met ontferming bewogen. Dank u wel. Dank u wel. We bidden u, Heer, dat uw bewogen hart ook onze harten steeds weer mag raken. Dat we u, Jezus, zullen volgen. En doen wat u heeft gedaan, namelijk de ander opzoeken en dienen en liefhebben. Help ons daarbij, alstublieft. Heer, we danken u voor uw bewogenheid en uw zorg, ook vandaag. Mensen die ziek zijn, lichamelijk, psychisch, soms beide. Ook bij jonge mensen die het treft. En Heer, wilt u ook vandaag uw hulp geven. Licht, kracht, genezing. We danken u dat u dat ook doet. Langs manieren die wij misschien heel gewoon vinden, maar die heel bijzonder zijn als we er even over nadenken. Dat we in ons land een geweldige gezondheidszorg hebben. en medische zorg en verzorging. Dank u daarvoor. Dank u voor al die mensen die daarin werken. Artsen, verpleegkundigen, mensen die verzorgen, mantelzorgers. Zegen hen alstublieft, Vader, om hun werk en help hen. Heer, we danken u voor al diegenen die genezing mochten ontvangen. Dank u dat u voor onze zieken zorgt. Maar wilt u ook zijn bij degenen die nog in spanning zijn of in zorg. Of die in behandelingen zijn. Wilt u hen helpen en kracht geven. Heer, we willen u ook bidden voor een aantal gemeenteleden bij name. Wilt u zorgen, Heer, voor Geestje Slot, die, zoals ik gisteren hoorde, gevallen is in de afgelopen week. Daarbij twee armen heeft gebroken. Heer, dat is heel vervelend en heel pijnlijk. Wilt u hen helpen, Heer? En ook als er misschien nog een operatie moet komen, wilt u, Heer, dan erbij zijn. Zegen Geestje en Henk, alstublieft. En we danken u ook dat Attie van der Wiel een geslaagde knieoperatie heeft ondergaan. En dat ze nu kan revalideren. Wilt u haar helpen, Heer? En ook de pijn verminderen. En voor hen zorgen. Heer, we willen u danken voor de mensen in onze omgeving. We danken u, Heer, voor alle mensen die hier wonen in de wijk Mensvoort. Voor onze collega's, onze vrienden, voor onze familieleden, ook op andere plaatsen in deze stad en deze regio en in dit land. Heer, wilt u voor hen zorgen? Wilt u in deze week voor kerst geven dat het geweldige nieuws van uw liefde en uw bewogenheid met ons ook hen mag raken? Heer, wilt u zegenen alle activiteiten die er ontplooid worden om die kerstboodschap ook uit te dragen? Wilt u erbij zijn, Heer, in het Pieter Ijfhuis? Dank u wel voor de inzet van zo'n trouwe groep mensen in de gemeente om met de ouderen in het Pieter Ijfhuis een goede tijd te hebben. Om licht te brengen, zorg en aandacht. En ook met woorden en met muziek de boodschap van kerst over te brengen. Wilt u het zegenen, Heer, en erbij zijn? Ook bij het kinderkerstfeest, bij de kerstbijeenkomsten in het kerstweekend. Hier wilt u alstublieft met uw geest het leiden. En dank u wel ook voor een fijn oudere kerstfeest in de afgelopen week. Heer in de hemel, we willen u zo ook danken met het gezin van Christopher en Alice, met Chrislyn en Alicia Chris, dat ze herenigd zijn, dat ze deze tijd van u krijgen. Heer, we prijzen u om uw goedheid, dat u in de afgelopen jaren voor hen heeft gezorgd, door diepe dalen heen. En wilt u ook nu met hen meegaan en helpen om te wennen aan elkaar, aan een nieuwe omgeving, en zo samen met u een nieuw bestaan hier op te bouwen. Geef hen uw rijke zegen. Zo willen we u ook danken, Heer, voor wat Reza wilde delen met ons. Het was een dankbaarheid en blijdschap. Maar we willen ook blijven bidden, Heer. Wilt u hem en ook Fredon alsjeblieft geven dat ze een plek mogen vinden in dit land, waar ze u kunnen dienen in vrijheid en ook kunnen bouwen aan de toekomst. En wilt u ook zorgen voor zoveel anderen die in een vergelijkbare situatie zijn, die in onzekerheid verkeren over een asielprocedure of zijn afgewezen. Heer, ontfermt u zich en beweegt u alstublieft onze overheid en onze rechters om recht te doen en bewogen te zijn zoals u. Vader in de hemel, het is veel wat we u vragen. Maar wilt u ons horen, Heer, in de machtige naam van Jezus, onze trouwe Heer en Redder. Wij prijzen u in zijn naam. Amen. Onze gaven worden gevraagd voor het werk van Stichting Present. Zingen uit het nieuwe liedboek Hoe zal ik u ontvangen? Dat is gezang 441. Zingen, gezang 441. mogen de zegen beantwoorden straks met het lied. En de geest en de bruid zeggen kom. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.